Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij opnieuw samen zullen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit, wat er zoal gebeurd is in de afgelopen dag. We gaan luisteren naar een vertaling van de catechese die paus Franciscus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 24 augustus vanuit de Paulus VI hal in het Vaticaan, die u trouwens ook al natuurlijk een stukje kon meevolgen via Radio Vaticaan Live. Volledige vertaling van de catechese konden we u nog niet geven, vandaar dat we daar zeker zullen blijven bij stilstaan. En daarna geven we graag een vertaling van de boodschap die paus Franciscus richt aan alle bisschoppen, priesters, diakens, godgewijden en leken ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de apostolische brief motu proprio Ministeria Quaedam van de heilige paus Paulus VI. Daarover zo meteen meer. We gaan eerst binnen in het apostolische paleis en gaan kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En de Heilige Vader heeft op 2 dagen audiënties verleend. Op woensdag 24 augustus verleende hij een audiëntie aan de heer Nambar Nkabayar, de voormalige president van Mongolië. En op donderdag 25 augustus waren er enkele audiënties voor bisschoppen afkomstig uit Chili, Monseigneur Ricardo Basilio Morales Galindo, de bisschop van Copiapó, Monseigneur Sergio Hernán Pérez de Arce Arriagada, de bisschop van San Bartolomé de Chilán, en Monseigneur Alberto Ricardo Lorenzelli Rossi, de hulpbisschop van Santiago de Chile, allen afkomstig natuurlijk uit Chili, werden ontvangen door paus Franciscus. Een audiëntie werd verleend aan aartsbisschop Ettore Balestrero, hij is apostolische nuncius, bij de Democratische Republiek van Congo. Een audiëntie voor mevrouw Katalin Novak, president van de Republiek van Hongarije, samen met haar echtgenoot en hun gevolg. Er werd een audiëntie verleend aan aartsbisschop Vito Rallo, apostolische nuncius bij de staat van Marokko. Ook de heer Kai Rala Xanana Gusmayo, de voormalige president van de Republiek van Oost-Timor, werd in audiëntie ontvangen. En dan de deelnemers aan de ontmoeting georganiseerd door de Wereldwijde Conferentie van Seculiere Instituten, als ook aan de deelnemers aan de ontmoeting georganiseerd door het International Catholic Legislators Network. Woensdag 24 augustus heeft paus Franciscus dus opnieuw zijn generale audiëntie gehouden in de Paulus VI hal. Voordat de paus de catechese gaf, werd er een passage voorgelezen uit de Heilige Schrift, meer bepaald uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. En die luidde als volgt. Wij weten immers dat de hele natuur kreunt en barensweeën leidt, altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered. We gaan luisteren naar de catechese van Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo
Wij hebben zeer recent de ten hemel opneming gevierd van de moeder van Jezus. Dit mysterie belicht de vervulling van de genade die Maria's bestemming vormde. Het belicht ook onze bestemming. Onze bestemming is de hemel. Met dit beeld van de ten hemel opneming van de maagd wil ik de cyclus van de catechese over het ouder zijn besluiten. In het Westen zien we haar, omhoog geheven, gehuld in heerlijk licht. In het Oosten zien we haar slapend, omringd door de apostelen in gebed, terwijl de verrezen Heer haar als een kind in zijn handen houdt. De theologie heeft altijd nagedacht over de relatie van deze enkelvoudige veronderstelling met de dood, die door het dogma niet wordt gedefinieerd. Ik denk dat het nog belangrijker zou zijn de relatie van dit mysterie met de verrijzenis van de Zoon te expliciteren, die de weg opent voor de opwekking van het leven voor ons allen. In de goddelijke handeling van Maria's hereniging met de verrezen Christus wordt niet alleen de normale, lichamelijke corruptie van de menselijke dood overstegen, maar wordt ook vooruitgelopen op de lichamelijke aanvaarding van Gods leven. In feite wordt vooruitgelopen op het lot van de verrijzenis dat ons bezighoudt, want volgens het christelijk geloof is de verrezene de eerstgeborene van vele broeders en zusters. De verrezen Heer is degene die het eerst ging, die opstond voor allen, en dan zullen wij gaan. Het is onze bestemming om opnieuw op te staan. We zouden kunnen zeggen, in navolging van Jezus' woorden aan Nicodemus, dat het een beetje is als een tweede geboorte. Als de eerste een geboorte op aarde was, is deze tweede de geboorte in de hemel. Het is geen toeval dat de apostel Paulus in de aan het begin gelezen tekst spreekt over de barensweeën. Zoals wij, zodra wij uit de moederschoot komen, nog steeds wij zijn, dezelfde mens die in de moederschoot was, zo worden wij na de dood geboren in de hemel, in Gods ruimte, en zijn wij het nog steeds die op deze aarde hebben rondgelopen. En zo is het ook met Jezus. De verrezene is nog steeds Jezus. Hij verliest zijn menselijkheid niet, zijn doorleefde ervaring, zelfs zijn lichamelijkheid niet. Nee, want zonder dat zou hij hem niet meer zijn, zou hij Jezus niet meer zijn. Dat is met zijn menselijkheid, met zijn doorleefde ervaring. De ervaring van de discipelen, aan wie hij 40 dagen na zijn verrijzenis verschijnt, vertelt ons dit. De Heer toont de wonden die zijn offer bezegelden, maar ze zijn niet langer de lelijkheid van de pijnlijk geleden moedeloosheid, ze zijn nu het onuitwisbaar bewijs van zijn trouwe liefde tot het einde toe. De verrezen Jezus met zijn lichaam leeft in de trinitaire intimiteit van God. En daarin verliest hij zijn geheugen niet. Hij geeft zijn geschiedenis niet op. Hij lost de relaties waarin hij op aarde leefde niet op. Aan zijn vrienden beloofde hij: wanneer ik heen gegaan ben en u een plaats heb bereid, zal ik wederkomen en u met mij meenemen. Opdat waar ik ben, ook gij zult zijn. Hij is heen gegaan om voor ons allen een plaats te bereiden. En als hij een plaats bereid heeft, dan zal hij komen. Hij zal niet alleen aan het eind voor iedereen komen, hij zal elke keer voor ieder van ons komen. Hij zal ons komen zoeken om ons tot hem te brengen. In die zin is de dood een beetje een opstapje naar de ontmoeting met Jezus, die wacht om mij tot hem te brengen. De verrezene leeft in Gods wereld, waar plaats is voor iedereen, waar een nieuwe aarde wordt gevormd en de hemelse stad, de uiteindelijke woonplaats van de mens, wordt gebouwd. Wij kunnen ons deze transfiguratie van ons sterfelijk lichaam niet voorstellen. Maar we zijn er zeker van dat onze gezichten daardoor herkenbaar zullen blijven en dat wij menselijk kunnen blijven in Gods hemel. Het zal ons in staat stellen om met sublieme ontroering deel te nemen aan de oneindige en gelukzalige uitbundigheid van Gods scheppingsdaad, waarvan wij de eindeloze avonturen aan den lijve zullen ondervinden. Wanneer Jezus spreekt over het Koninkrijk Gods, beschrijft hij het als een bruiloftsmaal, als een feestmaal met vrienden, als het werk dat het huis volmaakt maakt. Het is de verrassing die de oogst rijker maakt dan het zaaien. Door de woorden van het Evangelie over het Koninkrijk ernstig te nemen, kan onze gevoeligheid genieten van Gods werkende en scheppende liefde en komen wij in overeenstemming met de ongekende bestemming van het leven dat wij zaaien. Op onze oude dag, dierbare vrienden, en ik spreek tot de oude mannen, de oude vrouwen, op onze oude dag wordt het belang van zoveel details waaruit het leven bestaat, een streling, een glimlach, een gebaar, een gewaardeerd werkje, een onverwachte verrassing, een gastvrije opgewektheid, een trouwe band, scherper. De essentie van het leven, dat ons het dierbaarst is bij het naderen van het afscheid, wordt ons definitief duidelijk. Deze wijsheid van de ouderdom is de plaats van onze opdracht, die het leven verlicht van kinderen, jongeren, volwassenen en de hele gemeenschap. Wij, oude, zouden dit voor anderen moeten zijn, licht voor anderen. Ons hele leven verschijnt als een zaadje dat begraven moet worden voordat het tot bloei en vrucht kan komen. Het zal geboren worden samen met al het andere in de wereld en niet zonder barensweeën, niet zonder pijn, maar het zal geboren worden. En het leven van het verrezen lichaam zal 100.000 maal levendiger zijn dan wij het op deze aarde hebben geproefd. De verrezen Heer toont ons dit door, niet toevallig, bij het meer op de apostelen wachtend, wat vis te roosteren en biedt die vervolgens aan hen aan. Dit gebaar van zorgzame liefde geeft ons een glimp van wat ons te wachten staat als we de oversteek naar de andere oever maken. Ja, broeders en zusters, vooral jullie ouderen, het beste van het leven moeten wij nog zien. Ja, maar we zijn oud, wat moeten wij nog meer zien? Het beste. Want het beste van het leven, dat komt nog. Laten wij hopen op deze volheid van leven die ons allen wacht wanneer de Heer ons roept. Mogen de moeder van de Heer, onze moeder, die ons is voorgegaan naar de hemel, ons de spanning van het wachten teruggeven. Want het is geen verdoofd wachten, het is geen verveeld wachten. Het is een wachten met spanning. Wanneer zal mijn Heer komen? Wanneer kan ik erheen? Een beetje angst, omdat ik niet weet wat deze overgang betekent. En door die deur gaan geeft een beetje angst. Maar er is altijd de hand van de Heer die je voortwaarts brengt. En eenmaal door de deur is er feest. Laten wij voorzichtig zijn, jullie lieve oude mannen, lieve oude vrouwen. Laten wij voorzichtig zijn. Hij wacht op ons. Nog één doorgang en dan is het feest. De woorden van Paus Franciscus. Ja, hij heeft natuurlijk zelf ook een gezegende leeftijd. En hij mediteert hier over iets zeer belangrijk, dat we misschien wel grotendeels vergeten zijn. Ook in de kerk. Ook bij ons, in onze gemeenschappen, in onze parochies. Wanneer horen wij nog spreken over het eeuwige leven? Wanneer horen we nog spreken over de hemel, waar wij naar op weg zijn? En dit is geen sprookje, het is geen beeld, het is geen metafoor. Het koninkrijk van God, het eeuwige leven dat wij met God zullen leven, is iets wat Jezus ons heeft beloofd. En ja, wij nemen de woorden van onze Heer Jezus Christus zeer ernstig. Wanneer wij werkelijk geloven in Jezus Christus, dan geloven wij in de hemel. We zeggen het ook in de geloofsbelijdenis, wij geloven in de verrijzenis van het lichaam. Niet enkel de verrijzenis van het lichaam van Jezus, maar de verrijzenis van ons eigen lichaam. Van onze eigen menselijkheid, zoals Paus Franciscus het uitdrukt. Het beeld dat hij hier schetst is zulk een mooi beeld van het paradijs dat ons wacht, het feest dat voor ons ligt. En om te kunnen binnengaan in de nauwe deur, die Jezus Christus is, moeten we hem volgen. Moeten we leven zoals het evangelie het ons voorhoudt. Want het evangelie, dat is het leven van Jezus. En wij willen zijn zoals Jezus. Waarom zouden we ons anders christenen noemen? Waarom zouden we ons anders benoemen met de naam van Jezus Christus? Het stemt absoluut tot nadenken en niet enkel voor de ouderen, want het lijkt dat zij misschien dichter bij dat moment van de overgang staan, maar wij weten niet wanneer wij zullen sterven. Wij weten niet wanneer het moment zal komen dat wij rekenschap zullen moeten geven van ons leven. Dus het is een passage, een catechese, die absoluut voor een ieder bedoeld is. We gaan zo meteen kijken naar een tekst die Paus Franciscus heeft geschreven, een brief, een boodschap, naar aanleiding van de 50ste verjaardag van een brief die een andere paus heeft geschreven, een van zijn voorgangers, de heilige paus Paulus VI. Dat is voor zo dadelijk. En dan zullen we ook nog kijken naar de benoemingen die in de afgelopen dagen zijn gebeurd en bidden nog samen met de paus het Angelus. Dat is allemaal voor zo dadelijk.
Kijkt mij in de ogen en u vraagt, waak met mij. Ik wil wel, maar met mijn hoofd gebogen, bid ik, hoop ik dat ik wakker blijf. Want Heer, u weet, het vlees is zwak, dat ik ook al ik wel wilde, steeds weer brak. Maar altijd dat verlangen, daar klinkt uw roepstem weer. Haast u mij te helpen, Heer. Richt mij weer op. Richt mij, Heer, richt mij weer op. Richt mij weer op. Richt mij, Heer, richt mij weer op. Thank you. de slaap uit mijn ogen en bid dat ik dit keer wakker blijf. Ondanks dat de nacht mij heeft gebroken, vraagt u steeds opnieuw, waak met mij. Heer, weet, het vlees is zwak, dat ik honger, ik wel wilde, steeds weer brak. Maar altijd dat verlangen, daar klinkt uw roepstem weer, haast u mij te helpen, Heer. Richt mij op, richt mij weer op, richt mij op, Heer. Richt mij weer op, richt mij op. Richt mij weer op, richt mij weer op, richt mij weer op, dank u dat u mij blijft vragen. Dat u mij niet achterlaat en mij toevertrouwt te waken tot het zonlicht mij weer wakker maakt. Dank u dat u mij blijft vragen, dat u mij niet achterlaat en mij toevertrouwt te waken tot het zonlicht mij weer wakker maakt, weer wakker maakt, weer wakker maakt. Richt mij steeds weer op, richt mij, Heer, richt mij weer op, richt mij weer op, richt mij, Heer. Richt mij weer op, richt mij, Heer, richt mij weer op, richt mij weer op, richt mij, Heer, richt mij weer op, richt mij weer op, richt mij weer op, richt mij weer op.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd, krijgt u nog een vertaling van de boodschap van Paus Franciscus, gericht aan de bisschoppen, de priesters, diakens, godgewijden en leken, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de apostolische brief motu proprio Ministeria Quaedam van de heilige Paus Paulus de VI. Deze brief die volgde eigenlijk na het tweede Vaticaans Concilie en schafte daarbij de zogenaamde lagere wijdingen af, als ook de hogere wijding tot subdiaken. Dus vroeger waren er een heel aantal wijdingsambten, bijvoorbeeld het wijdingsambt van de acolyet, van de lector, ook van de subdiaken. Dus er werd eigenlijk een soort van vereenvoudiging doorgevoerd van de hiërarchie in de kerk en het aantal wijdingen die er toen waren. De paus die schrijft daarover het volgende. De 50ste verjaardag van de apostolische brief in de vorm van het motto proprio, Ministeria Quaedam van de heilige Paulus de VI, biedt ons de gelegenheid om ons opnieuw te bezinnen op het thema van de bedieningen. In de vruchtbare, maar niet spanningsloze context die volgde op het Tweede Vaticaans Concilie, bood dit document de kerk een belangrijke bezinning, die niet alleen resulteerde in de vernieuwing van de discipline betreffende de eerste tonsuur, de kleine ordes en het subdiaconaat in de Latijnse kerk, zoals we kunnen lezen in de titel, maar bood een belangrijk perspectief dat de kracht had om verdere ontwikkelingen te inspireren. In het licht van deze keuze en van de redenen die eraan ten grondslag liggen, moeten de twee recente apostolische brieven motu proprio worden begrepen van mijn hand, waarbij ik heb geïnterveneerd over het onderwerp van de ingestelde ambten. De paus haalt ze hier aan. De eerste is Spiritus Domini van 10 januari 2021. En dit schrijven wijzigde kanon 230 paragraaf 1 van het kanoniek wetboek met betrekking tot de toegang van vrouwen tot het geïnstitueerde ambt van lector en acolyt. Het is dus eigenlijk maar heel recent dat die verandering is doorgevoerd. In Vlaanderen is het eigenlijk een fenomeen dat we al jaren hebben gezien, namelijk dat vrouwen lector konden zijn en dat vrouwen ook acolyt konden zijn. En deze zaken zijn dus in dit apostolisch schrijven van 2021 officieel aangepast. Het tweede, Antiquum Ministerium, geschreven op 10 mei 2021, stelde het ambt van catechist in. Deze twee interventies moeten niet worden geïnterpreteerd als een opheffing van de vorige doctrine, maar als een verdere ontwikkeling die mogelijk is geworden omdat zij berust op dezelfde beginselen, in overeenstemming met de overwegingen van het Tweede Vaticaans Concilie, dat het inspiratie vormde voor Ministeria Quaedam. De beste manier om de belangrijke verjaardag van vandaag te vieren is juist om de bezinning op de door Paulus VI geïnitieerde ambten te verdiepen. Het thema is van fundamenteel belang voor het leven van de kerk. In feite is er geen christelijke gemeenschap die geen uitdrukking geeft aan dat ambt. De Paulinische brieven, en niet alleen deze, getuigen hier ruimschoots van. Wanneer, om slechts één van de vele mogelijke voorbeelden te noemen, de apostel Paulus zich tot de kerk van Korinthe richt, is het beeld dat zijn woorden schetsen dat van een gemeenschap die rijk is aan charismatische gaven, bedieningen, activiteiten, manifestaties en gaven van de geest. Voor zij die geïnteresseerd zijn hierin trouwens, even een kanttekening. Over die charismata, daar kan u over lezen in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 4. Dan een vers verder gaat het over de bedieningen, opnieuw een vers verder over de activiteiten en een vers verder over de manifestaties. Gaven van de geest, daarover is sprake in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 14, versen 1, 12 en 37. De verscheidenheid van de gebruikte termen beschrijft een wijdverspreid ambt dat georganiseerd is op basis van twee zekere grondslagen. Aan de oorsprong van ieder ambt staat altijd God, die door zijn Heilige Geest alles in allen werkt. Het doel van ieder ambt is altijd het algemeen welzijn, de opbouw van de gemeenschap. Ieder ambt is een roeping van God voor het welzijn van de gemeenschap. Deze twee grondslagen stellen de christelijke gemeenschap in staat de verscheidenheid aan bedieningen te organiseren, waartoe de geest aanleiding geeft in relatie tot de concrete situatie waarin zij leeft. Deze organisatie is niet louter een functioneel gegeven, maar veeleer een zorgvuldige onderscheiding door de gemeenschap, waarbij wordt geluisterd naar wat de geest de kerk voorhoudt op een concrete plaats in het moment van haar leven. Verhelderende voorbeelden van dit onderscheidingsvermogen zijn te vinden in de handelingen van de apostelen, juist met betrekking tot de ambtelijke structuren, namelijk de groep van de 12 die moesten zorgen voor de vervanging van Judas. En die van de 7 die een oplossing moesten vinden voor een gerezen spanning in de gemeenschap. Elke ambtelijke structuur die uit deze onderscheiding geboren wordt, is dynamisch, levendig, soepel, zoals de werking van de Heilige Geest. Zij moet er steeds dieper in wortelen, om niet het risico te lopen dat dynamiek verwarring wordt, levendigheid wordt gereduceerd tot improvisatie, soepelheid wordt omgevormd tot willekeur en ideologische aanpassingen. Aldus Paus Franciscus. We gaan zo meteen nog verder in deze brief, in deze boodschap, die in enkele punten nog uit de doeken wordt gedaan. In totaal zijn er zo'n 11 en we zijn ondertussen aangekomen aan de 5e. Dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst samen met Paus Franciscus het Angelus bidden en komen daarna graag bij u terug.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En na dit gebedsmoment kunnen wij nog even verder gaan in de vertaling van de boodschap van Paus Franciscus naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het motu proprio Ministeria Quaedam van de heilige Paus Paulus VI. De heilige Paulus VI, die de conciliaire leer toepaste, verrichtte in Ministeria Quaedam een ware onderscheiding en gaf de richting aan waarin de reis kon worden verder gezet. In feite heeft hij op verzoek van verschillende concilievaders de geldende praktijk herzien en aangepast aan de behoeften van de tijd en de mogelijkheid erkend voor de bisschoppenconferenties om de apostolische stoel te verzoeken die ambten in te stellen die in hun regio noodzakelijk of zeer nuttig worden geacht. Zelfs het wijdingsgebed van de bisschoppen in het gedeelte over de voorbeden vermeldt als een van zijn voornaamste taken het regelen van de bedieningen. Beschik over de ambten van de kerk volgens uw wil. En de paus citeert hier een stukje uit die tekst die in het Latijn wordt weergegeven. Ut distribuat munera secundum preceptum tuum. De hierboven in herinnering geroepen beginselen die geworteld zijn in het evangelie en ingebed in de ruimere context van de ecclesiologie van het Tweede Vaticaans Concilie, vormen de gemeenschappelijke grondslag die het mogelijk maakt om, gestimuleerd door te luisteren naar de concreetheid van het leven van de kerkgemeenschappen, te bepalen welke de bedieningen zijn die hier en nu de kerk opbouwen. De ecclesiologie van de gemeenschap, de sacramentaliteit van de kerk, de complementariteit van het gemeenschappelijk priesterschap en het ambtelijk priesterschap, de liturgische zichtbaarheid van ieder ambt zijn de leerstellige beginselen die, bezield door de werking van de geest, de verscheidenheid van de ambten harmonieus maken. Als de kerk het lichaam van Christus is, moet al het dienen, bedienen van het vlees geworden woord doordringen tot haar leden, die door hun uniciteit als antwoord op een persoonlijke oproep van God, elk een trekje vertonen van het gelaat van Christus, de dienaar. De harmonie van hun optreden toont de wereld de schoonheid van hem die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Het gebed voor de diakenwijding heeft een veelzeggende uitdrukking om de verscheidenheid in eenheid te beschrijven. Door de kracht van de Heilige Geest hebt gij de kerk gevormd, het lichaam van Christus, verscheiden en veelvoudig in zijn charisma's, mondig en compact in zijn leden. De kwestie van de doopbediening raakt aan verschillende aspecten die zeker moeten worden overwogen. De terminologie die wordt gebruikt om de bedieningen aan te duiden, hun leerstellige grondslag, de juridische aspecten, het onderscheid en de verhoudingen tussen de afzonderlijke bedieningen, hun waarde, de vormingswegen, de initiërende gebeurtenis die iemand kwalificeert om een ambt uit te oefenen, de liturgische dimensie van ieder ambt. Zelfs uit deze korte opsomming alleen al blijkt de grote complexiteit van het thema. Het is zeker nodig dat wij ons bezinnen over al deze thematische kernen en die bezinning blijven verdiepen, maar als wij zouden pretenderen ze te definiëren en op te lossen om vervolgens het ambt zijn te kunnen beleven, zouden wij hoogstwaarschijnlijk niet ver komen. Zoals ik in Evangelii Gaudium in herinnering heb gebracht, is de werkelijkheid superieur aan de idee en moet er een voortdurende dialoog tussen beide tot stand worden gebracht, waarbij vermeden moet worden dat het idee zich uiteindelijk aan de werkelijkheid, van de werkelijkheid afscheidt. Het andere beginsel dat ik noemde, zij het in een andere context in Evangelii Gaudium, kan ook van nut zijn. Tijd is superieur aan ruimte. In plaats van de obsessie voor onmiddellijke resultaten bij het oplossen van alle spanningen en het verduidelijken van alle aspecten, waardoor het risico ontstaat dat processen uitkristalliseren en soms doen alsof ze worden gestopt, moeten wij ons overgeven aan de werking van de geest van de Heer, opgestaan en ten hemel gevaren, die sommigen tot apostelen, anderen tot profeten, weer anderen tot evangelisten en nog anderen tot herders en leraars heeft aangesteld, om de broeders voor te bereiden tot de bediening, tot einde het lichaam van Christus op te bouwen, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God, tot de volkomen mens, totdat wij de maat van de volheid van Christus bereikt hebben, zo zegt de apostel Paulus het in zijn brief aan de Efeziërs. Het is de geest die door ons op verschillende en elkaar aanvullende wijzen deelgenoot te maken aan het priesterschap van Christus, de hele gemeenschap ministerieel maakt om zijn kerkelijk lichaam op te bouwen. De geest werkt in de ruimten die ons gehoorzaam luisteren beschikbaar maakt voor zijn handelen. Ministeria Quaedam opende de deur naar de vernieuwing van de ervaring van de ministerialiteit van de gelovigen, herboren uit het water van het doopsel, bevestigd door het zegel van de geest, gevoed door het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. om te kunnen luisteren naar de stem van de geest en het proces niet tegen te houden, ervoor wakend het niet te willen forceren door keuzes op te leggen die de vrucht zijn van ideologische visies, lijkt het mij nuttig om, des te meer in het klimaat van de synodale weg, de ervaringen van deze jaren te delen. Zij kunnen waardevolle aanwijzingen bieden om tot een harmonieuze visie te komen op het vraagstuk van de doopbediening en zo onze weg verder te zetten. Daarom zou ik in de komende maanden, op een nog nader te bepalen wijze, een dialoog over dit onderwerp willen aangaan met de bisschoppenconferenties, om de rijkdom aan ambtservaringen die de kerk in deze 50 jaar heeft opgedaan, zowel als ingesteld ambt, lectoren, acolyten en pas recentelijk catechisten, als buitengewoon en de facto ambt met elkaar te delen. Ik vertrouw onze weg toe aan de bescherming van de Heilige Maagd Maria, moeder van de kerk. Met het vleesgeworden woord in haar schoot draagt Maria het ambt van haar zoon in zich, waaraan zij deel heeft gekregen op de wijze die haar eigen is. Ook hierin is zij een volmaakte icoon van de kerk, die in haar verscheidenheid van ambten het ambt van Jezus Christus bewaakt, deelhebbend aan zijn priesterschap, ieder lid op de wijze die hem past. Gegeven te Rome, Sint-Jan van Lateranen, op 15 augustus 2022, het hoogfeest van de tenhemelopneming van Maria in het 10e jaar van mijn pontificaat, Paus Franciscus. Een boodschap van de paus om dus inderdaad na te denken over die aanpassingen die hij heeft gedaan, maar dus vooral de doopbediening blijkbaar onder de aandacht te brengen en daar de dialoog over aan te gaan. Mochten daar beslissingen zijn, dan hoort u het ongetwijfeld in Radio Vaticaan. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. We hebben voor u wel nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook twee benoemingen die gebeurd zijn in een van onze Oosterse kerken. Zo heeft de bisschoppensynode van de grootaartsbisschoppelijke Syro-Malabara-kerk eerwaarde heer Alex Taramangalam verkozen tot hulpbisschop van de eparchie van Manantavadi, waarbij de paus ook zijn akkoord heeft gegeven. Dezelfde bisschoppensynode heeft eerwaarde heer Jozef Kolamparambil verkozen tot hulpbisschop van de eparchie van Shamshabad, waarbij de Heilige Vader zijn akkoord heeft gegeven, en hetzelfde geldt voor eerwaarde heer Thomas Padiat, die werd verkozen tot hulpbisschop van dezelfde eparchie. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Misschien nog even ter duiding, een eparchie is vergelijkbaar met een bisdom in de Latijnse kerk. Het gaat dus over de benoeming van twee nieuwe hulpbisschoppen en drie nieuwe hulpbisschoppen maar liefst voor die eparchie en behorend van onze broeders van de Syro-Malabara-kerk in India. Zo, dierbare luisteraars, ik dank u van ganser harte voor uw luisteren en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.